Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij een nieuwe aflevering van About Law. Vandaag heb ik de eer te praten met Rutte Bok, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar civiele rechtspleging bij de rechtenfaculteit van de UvA. Rut was onder meer lid van de expertgroep die in 2017 advies uitbracht over de modernisering van het burgerlijk bewijsrecht. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer en in deze aflevering bespreken we de wijzigingen. Wat gaat er veranderen door het wetsvoorstel? Welke kritiek is er eigenlijk geuit op het wetsvoorstel en waar zit nog ruimte voor verbetering? Luister voor dit en meer naar deze aflevering van About Law. Rut, welkom op de podcast. Je bent advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar bij de UvA. Om te starten, zou je jezelf kunnen introduceren? Waar hou je je allemaal mee bezig? Waar richt je onderzoek zich op?
Om maar bij het begin te beginnen. Dat bijzondere is er inmiddels af. Ik ben sinds anderhalf jaar gewoon hoogleraar aan de UvA.
Kijk.
Mijn leeropdracht is civiele rechtspleging. Dus dat is een vrij brede taakomschrijving. En daarvoor ben ik 3 jaar bijzonder hoogleraar geweest op de Brechtstein Stichting. Maar dat is een wisselleerstoel, dus die was toen op een gegeven moment weer beëindigd. Dus nu ben ik een halve dag in de week hoogleraar civiele rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam. En de rest van de tijd ben ik advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
Wat fascineert u zo aan de civiele rechtspleging? Vanwaar, hè, dus op het moment dat we beginnen met studeren, dan kunnen we alle kanten nog op. En op de een of andere manier bent u terechtgekomen in de civiele rechtspleging. Wat is het daaraan dat u zo grijpt?
Nou, in ieder geval niet wat ik ooit geleerd heb toen ik studeerde en het vak procesrecht volgde.
Nee.
Want dat is een oerzaai vak en eigenlijk voor studenten op dat moment ook heel erg moeilijk te begrijpen. Omdat je ook eigenlijk helemaal geen idee hebt hoe een civiele procedure verloopt. Maar later ben ik civiele rechter geworden nadat ik eerst een paar jaar advocaat ben geweest. Bij de rechtbank en bij het hof. En nu hou ik me bezig met civiele rechtspraak bij de Hoge Raad als advocaat-generaal. En ja, dat doe ik dus eigenlijk al nu bijna mijn hele leven, 25 jaar langer. En ja, de fascinatie is eigenlijk niet zo gericht op regeltjes die precies zeggen wat je wel of niet mag doen, of hoe lang een appeltermijn is of niet. Maar het begint eigenlijk steeds meer te liggen bij ja, wat. Waarom gaan mensen procederen? Wat willen ze ermee bereiken? En bereiken ze dat eigenlijk ook wel? Welke zaken komen bij de civiele rechter? Of welke zaken komen er eigenlijk niet? Is procederen eigenlijk wel een effectieve manier om geschillen te beslechten tussen mensen? Waarom duren procedures zo lang? Voelen mensen zich gehoord in de procedure? Nou ja, allemaal dat soort meer meta-vragen zou je misschien moeten zeggen.
Ja, ja. Nou, vandaag gaan we het hebben over een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering van bewijsrecht. Ik heb daar een paar onderwerpen uitgekozen. Want ik denk niet dat we het hele wetsvoorstel vandaag in één podcast kunnen behandelen. Misschien is dat goed om te starten. Waarom is er eigenlijk een vernieuwing in het procesrecht nodig? Loopt het niet goed? Wat is de beweegreden geweest om dit te doen?
Ja, je moet dat een beetje zien in de context van een aantal ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Wat ik eigenlijk als eerste zou willen benadrukken bij dat wetsvoorstel modernisering bewijsrecht, is wat ik het fundament noem van het wetsvoorstel. En dat is versterking van het proces van waarheidsvinding in de civiele procedure. En dat betekent dat het uiteindelijk alles wat er in dat wetsvoorstel staat, bedoeld is om er beter voor te zorgen dat rechterlijke uitspraken ook inderdaad berusten op wat er zich in werkelijkheid heeft voorgedaan, op dus de juiste feitenvaststelling. En ja, zowel de rechter als partijen daar eigenlijk meer instrumenten voor in handen te geven om te zien dat dat doel ook inderdaad bereikt wordt.
Ja, En waarom vindt de wetgever dat nodig om wat van die leidelijkheid af te stappen van de rechter en wat meer te richten op de waarheidsvinding?
Nou ja, even dat begrip leidelijkheid, dat is eigenlijk al sinds hele lange tijd achterhaald. Het is een soort hardnekkig begrip wat elke keer weer opdoemt. Maar je kunt wel rustig zeggen dat dat al decennia lang niet meer de lading dekt. En zelfs de godfather van het begrip leidelijkheid van rechter, dat is Van Boneval Faure, een jurist die 100 jaar geleden of zo leefde, die zei al, ja, dat is natuurlijk ook niet altijd zo, de leidelijkheid. Want bijvoorbeeld de kantonrechter, ja, die moet natuurlijk op de zitting wel gewoon vragen aan partijen wat ze nou precies willen en wat ze bedoelen. Die moet dan verduidelijking vragen.
Ja, ja.
Maar goed, waarom nu? Dat heeft er heel erg mee te maken dat eigenlijk de afgelopen 20 jaar een ontwikkeling is ingezet waarin eigenlijk de schriftelijke stukkenwisseling in de civiele procedure steeds beperkter is geworden. En eigenlijk dus de proceshandelingen zijn, het aantal proceshandelingen is teruggedraaid. En waar je vroeger had van, ja, eerst zei de ene partij wat en dan kreeg de weer de gelegenheid de wederpartij om erop te reageren. En zo kon dat eindeloos lang doorgaan. Is eigenlijk nu de basisprocedure zoals die bijna, nou ik denk in 95% van de zaken verloopt. Er is een dagvaarding, er is een conclusie van antwoord en er is een zitting. En de zitting, die wordt dan, zoals het heet, hart en sluitstuk van de procedure genoemd. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk op die zitting al het materiaal wat van belang is, al het feitenmateriaal, al het bewijsmateriaal, alle informatie beschikbaar moet zijn. Maar beide partijen hebben dus maar één keer de mogelijkheid gehad om daar iets in te doen. De eiser in de dagvaarding en de gedaagde in de conclusie van antwoord. Nou, en omdat dus eigenlijk die procedure zo summier is geworden, en omdat er zo veel belang aan wordt gehecht dat alles op de mondelinge behandeling op tafel ligt, ja, moet je dus eigenlijk als logisch complement aan die ontwikkeling ervoor zorgen dat partijen inderdaad voordat ze die procedure beginnen, zoveel mogelijk al het materiaal wat van belang is, alle informatie die van belang is, hebben verzameld en ook inderdaad bij de rechter op tafel hebben gelegd.
En dat zien we dus onder andere terug ook in een van de onderdelen van het wetsvoorstel. Dat is de bewijsaandraagplicht. Wat gaat daar veranderen voor de partijen? Wat voor actieve verplichtingen krijgen partijen als ze procedure aanhangig maken?
Ja, het belangrijkste wat daarin gaat veranderen is dat in artikel 21 lid 2 komt te staan dat partijen zoveel mogelijk voordat de procedure begint al het van belang zijnde materiaal wat zij in redelijkheid kunnen verkrijgen en waarvan ze in redelijkheid kunnen bedenken dat dat van belang is, verzamelen en bij de rechter op tafel leggen. Nou, dat je dat dus in verband moet zien met de waarheidsplicht, dat blijkt al uit het feit dat het in artikel 21 is toegevoegd. Want artikel 21, dat staat nu al in de wet, artikel 21 lid 1, dat is de volledigheids- en waarheidsplicht van partijen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, waarom moet dat nou eigenlijk nu apart nog, die bewijsaandraagplicht, nog weer apart in de wet vermeld worden? Want het staat er eigenlijk al, want het vloeit in zekere zin al voort uit artikel 21 lid 1 rechtsvordering, zoals we dat nu hebben. Nou, dat is eigenlijk om toch nog meer te benadrukken dat het inderdaad het eigen, ja, de eigen opdracht, het eigen huiswerk van partijen is, of hun advocaten, als een partij een advocaat heeft, om dat inderdaad voor de zitting te doen. Want wat je nu nog best wel vaak ziet, is dat partijen bepaalde informatie overleggen in hun bewijsstukken, zich daarop in hun processtukken en zich daarop beroepen. Maar soms ook gewoon cruciale informatie niet meenemen en niet aandragen. En wat dan eigenlijk vaak bij hen een beetje de gedachte is, dus bij partijen, is dat ze dan vervolgens in de procedure van de rechter de kans krijgen om alsnog aan bewijslevering te doen. Doordat de rechter bijvoorbeeld een bewijsopdracht geeft en ze getuigen kunnen horen. Maar in de realiteit komt dat helemaal niet zo vaak voor en denkt de rechter op zijn of haar beurt, ja, partijen, maar als het nou echt zo belangrijk is, dan had ik er eigenlijk op gerekend dat jullie zelf je huiswerk goed hadden gedaan en dat jullie die informatie hadden bijgebracht. Dus wat je eigenlijk ziet is dat er in de praktijk wel eens wat verwarring ontstaat over de taakverdeling tussen procespartijen enerzijds en de rechter anderzijds, waarbij de rechter verwacht dat partijen de van belang zijnde informatie verzamelen en partijen denken, nou ja, als er nog iets ontbreekt en de rechter wil nog wat weten, dan gaat die rechter dat wel daarvoor zorgen, mij opdracht geven om dat te verzamelen en alsnog daar dat boven tafel te brengen. Ja, en dan krijg je eigenlijk een soort padstelling die in feite een recept is voor teleurgestelde verwachtingen. Want uiteindelijk blijkt dan heel vaak dat de rechter niet zo nadere bewijsopdracht geeft. En eigenlijk volstaat met de constatering dat partijen hun stellingen niet voldoende onderbouwd hebben. En dan wordt er gewoon einduitspraak gedaan. En dan denkt de partij, ja maar, ik had nog wel wat willen, want volgens mij is er nog veel meer wat belangrijk is, maar dat is helemaal niet uitgezocht. En dat nieuwe artikel 21 lid 2, dat moet eigenlijk duidelijker maken dat het toch wel echt aan partijen is om alle van belang zijnde informatie voorafgaand aan de procedure te verzamelen. En kijk, als er problemen zijn met de bewijsverzameling, omdat de partij niet wil meewerken, of omdat sowieso de rechter nodig is, bijvoorbeeld bij het horen van getuigen of het inschakelen van een deskundige, dan kunnen ze rechterlijke interventie vragen. Maar dat moet dan eigenlijk in een verzoek voorlopige bewijsverrichting.
En is dat achterhouden van die stukken, is dat ook een soort strategische overweging van procederende advocaten? Het idee, ik heb nog een mooie uitsmijter in de tas zitten die ik dan later in de procedure kan inbrengen, waardoor ik de zaak kan kantelen? Of is het echt een soort verkeerd begrip van hoe een procedure loopt?
Nou, dat achterhouden in de hoop dat ze dat wel met het idee dat je dat dan later nog als een verrassing presenteert, dat komt eigenlijk niet zo vaak meer voor. Want ze weten dat ze die tweede kans niet krijgen. Maar wat wel vaak voorkomt, is dat als een partij moeite heeft om bepaald bewijs te verzamelen, bijvoorbeeld omdat het in het domein van de wederpartij ligt, dat die dan denkt, oh, maar dat gaat de rechter wel voor mij oplossen. En ja, in de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn.
Ja, dus als ik het goed begrijp, waar we het eigenlijk hadden over de leidelijkheid van de rechter, eigenlijk moeten de procespartijen dus ook een stuk actiever worden in hoe zij de procedure voeren.
Ja, dat klopt. Kijk, enerzijds is dat niet echt een wezenlijke verandering van hoe het procesrecht nu in elkaar staat. Want wat ik net al zei, dat artikel 21, zoals het er nu in de wet staat, 21 lid 1, dat zegt al dat partijen verplicht zijn om zo volledig en naar waarheid mogelijk informatie in het geding te brengen. En verder zijn er ook nog andere verplichtingen in rechtsvordering die op partijen rusten, om bijvoorbeeld alle bewijsstukken waarover ze beschikken bij hun processtukken te voegen. En ook melding te maken bijvoorbeeld van de bekende verweren van de wederpartij. Dus je kan niet echt zeggen dat het een heel nieuwe verplichting is, maar in de praktijk blijkt ja, dat er best vaak eigenlijk een beetje losjes mee om wordt gegaan. En dat met name als het gaat om stukken die een partij niet makkelijk zelf kan krijgen en alleen bij een wederpartij of een derde berusten, dat die eigenlijk vaak denkt, nou ja, dat zien we wel. Ja, en soms is het ook gewoon een soort slordigheid van achterstanden in de betaling van de huur. Nou ja, dan verzuimt een partij bijvoorbeeld om betalingsbewijzen bij te voegen. Ja, dat is natuurlijk dan een beetje vreemd.
Denkt u dat deze bewijsaandrachtplicht de rechter ook in de praktijk gaat helpen?
Nou ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Maar wat uiteindelijk gaat het eigenlijk om een soort mentaliteits- of gedragsverandering van procespartijen. Dan heb ik het natuurlijk met name over advocaten. Hè? Want als partijen zonder advocaat procederen, dan kan je natuurlijk veel minder van ze vragen en eisen. Omdat het voor hen veel moeilijker te doorzien is wat er dan nodig is. Maar ik denk wel dat dat na verloop van tijd wel degelijk tot die veranderingen gaat leiden. Als ik nog weer even terugga naar de waarheidsplicht. De waarheidsplicht die staat nog niet heel lang in de wet. In 2002 is die in de wet gekomen. En toen die verplichting werd ingevoerd, toen werd er moord en brand geschreeuwd door een heleboel mensen. Want een waarheidsplicht voor een advocaat, dat zou onbestaanbaar zijn, zo werd er gezegd. Of ja, dat kon hooguit van symbolische betekenis zijn. Want je kon natuurlijk toch niet in redelijkheid menen dat een advocaat, een procespartij, ook verplicht zou kunnen worden om informatie in het geding te brengen die in zijn nadeel zou kunnen werken. Hè? Want daar gaat het natuurlijk dan vaak om. Dus natuurlijk mag je altijd selectief shoppen in je bewijsstukken die je hebt gekregen van je cliënt en in de informatie die je hebt. Nou, nu zijn we 20 jaar verder. En ja, ik denk dat die mentaliteit, die wordt misschien achter de schermen nog wel eens gerealiseerd. Maar geen enkele advocaat zal hardop durven zeggen van, oh ja, nee, dat waarheidsplicht geldt niet. Daar ben ik aan, niet aangebonden en ik doe wat ik wil. En als gezegd dat het rood is, is het rood. En of het dan in werkelijkheid groen is, doet niet ter zake. Zo werkt het niet.
Een ander onderwerp in het wetsvoorstel, en daar hebben we het al kort over gehad, is de rol van de rechter. Hè? En als ik het wetsvoorstel goed lees, komt er dan meer nadruk te liggen op de regierol van de rechter. Wat wordt daarmee bedoeld en wat houden de wijzigingen daarvoor in?
Ja, die regierol van de rechter, zoals die in het wetsvoorstel staat, is eigenlijk ook weer zo'n onderwerp wat je moet zien in de context van een aantal ontwikkelingen die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan. Ik denk dat het daar ook voor geldt dat al sinds een jaar of 20 rechters eigenlijk steeds actiever zijn geworden op de mondelinge behandeling. En dat is natuurlijk een vorm van regievoering wat de rechter dan doet. En dat is eigenlijk geculmineerd in het huidige artikel 87 rechtsvordering, waar eigenlijk voor het eerst de regierol van de rechter op de mondelinge behandeling ook expliciet is gemaakt. Die bepaling staat nog niet heel lang in de wet, vanaf 1 november 2019, dus dat is minder dan anderhalf jaar. Dat is eigenlijk die bepaling, dat is het enige wat er eigenlijk is overgebleven van de wet Kei, kwaliteit en innovatie, civiele rechtspleging. En dat ging natuurlijk voor een deel over digitalisering, maar dus dat is niet doorgegaan zoals je weet. Maar de modernisering en dan met name de versterking van de regierol is wel in de wet terechtgekomen in artikel 87. En daar zie je heel duidelijk omschreven ja, wat de taken en de bevoegdheden van de rechter op de mondelinge behandeling zijn. Vraag stellen aan partijen, zorgen dat alles duidelijk wordt en de gelegenheid geven stellingen nader te onderbouwen, instructies geven om stukken in het geding te brengen, met partijen bespreken hoe eventueel verdere processtappen moeten worden verlopen. Nou, kortom, regie van A tot Z. Nou, die regierol van de rechter die zien we eigenlijk nu ook weer terug in dit wetsvoorstel modernisering bewijsrecht, eigenlijk op een paar plekken. Je ziet het in de eerste plaats in het tweede lid voor artikel 24 rechtsvordering wat is voorgesteld. Namelijk dat de rechter met partijen bespreekt, kan bespreken wat de grondslag van hun vordering of verweer is. Verder zie je het in de toelichting op het wetsvoorstel ook op een aantal punten terug. Bijvoorbeeld ook als partijen verzoek voorlopige bewijsverrichtingen indienen en de rechter eigenlijk met partijen moet bespreken. Ja, wat is nou de beste manier om bewijs te gaan leveren? En ook daar geldt de regierol van de rechter.
Ik heb natuurlijk voorbereid op deze podcast en me ingelezen. En wat ik dan als kritiek het meeste hoor, of de angst die het meest bestaat, is dat de rechters door die regierol te veel mee gaan procederen met partijen. Deelt u die angst of denkt u dat dat wel mee zal vallen in praktijk?
Nou, die angst die deel ik eigenlijk helemaal niet. Kijk, dat begrip meeprocederen, dat is altijd een beetje een moeilijk begrip. Van wat bedoel je daar nou mee? Kijk, als je ermee bedoelt dat de rechter één partij bevoordeelt boven de andere partij en zijn onafhankelijkheid verliest, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De rechter, of sorry, ik zeg onafhankelijkheid, maar ik bedoel onpartijdigheid. De rechter moet onpartijdig blijven. Maar tegelijkertijd heeft de rechter wel een eigen verantwoordelijkheid voor een goede uitkomst van het geschil. In die zin voor een goede rechtsverdeling, voor een effectieve rechtsbescherming. En daarbij past eigenlijk dat wat de beslissing verder ook gaat zijn, die beslissing moet berusten. A, zoveel mogelijk op een juiste feitelijke grondslag. Dus daaraan verbonden heeft de rechter verantwoordelijkheid voor om ervoor te zorgen dat de feiten zo goed mogelijk in beeld komen. En B, verantwoordelijkheid ervoor dat de beslissing zoveel mogelijk berust op een juridisch juiste grondslag. En dat kan betekenen dat de rechter zegt van, ja, jullie hebben het nu de hele tijd over deze rechtsregel, maar als ik kijk naar de feiten en ik kijk naar de vordering die je instelt, dan is eigenlijk een hele andere rechtsregel in het geding. Waarom hebben jullie je daar niet op beroepen? En zou je dat misschien toch ook willen doen? En dat kan zowel aan de kant van de eiser of aan de kant van gedaagde. En heel vaak gaat dat natuurlijk samen op. Want als je een nieuwe rechtsregel in beeld probeert te krijgen waar de vordering op berust, ja, dat heeft meestal tot consequentie dat er ook weer specifieke verweermogelijkheden aan de kant van de gedaagde zijn.
Is het zo dan dat rechters momenteel bij de huidige regels zich beperkt voelen in het oppakken van die actievere rol?
Nou, het probleem is dat er eigenlijk altijd heel veel discussie is tussen rechters onderling. Wat de wet, wat het recht nu op dit punt wel of niet toelaat. Als je al de wet leest, wordt het eigenlijk al vrij ingewikkeld. Want aan de ene kant staat er in artikel 24 rechtsvordering. De rechter moet recht spreken op grond van wat een eiser aan zijn vordering ten grondslag heeft gelegd. En verweerder aan zijn verweer. En daar is hij aan gebonden. En aan de andere kant staat in artikel 25 dat de rechter ambtshalve het recht moet aanvullen. Nou, dat roept al een behoorlijk spanningsveld op. Kijk, vroeger, toen civiele procedures nog voornamelijk schriftelijk verliepen, was het in zekere zin makkelijker. Want de rechter die keek gewoon wat er in de schriftelijke stukken stond. En als iets er niet in stond, dan stond het er niet in. Klaar. Maar met dat sterk toegenomen belang van de mondelinge behandeling, die dus ook nu inmiddels eigenlijk in beginsel verplicht is in alle civiele zaken, komt het er veel meer op aan wat de rechter op de zitting doet. Met partijen bespreekt over de feitelijke grondslag en over de juridische grondslag. En dan wordt eigenlijk wel veel pregnanter ook wat de mogelijkheden zouden zijn voor de rechter om, als je ziet dat bepaalde dingen door partijen zijn laten liggen, of dat het feitencomplex onvolledig is, of de juridische grondslag niet klopt, wat hij dan daarover zegt op de zitting. En sommige rechters die zijn daar heel vrij in, maar er zijn ook rechters die denken dat de rechtspraak van de Hoge Raad dat niet toelaat. Ik denk dat dat niet juist is en dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad moet worden afgeleid dat het wel degelijk is toegestaan dat de rechter met partijen bespreekt of de grondslag van vordering of verweer moet worden aangevuld. Mits hoor en wederhoor moet worden toegepast, uiteraard. De rechter mag dat niet eenzijdig doen, mag het niet buiten partijen omdoen, dus moet altijd partijen daarover raadplegen. En de rechter moet ook altijd vragen aan partijen, ja, willen jullie dat wel? Want soms komt het ook voor dat een partij zegt, nee, op dat punt wil ik niet ingaan en die kant wil ik niet op met mijn zaak. Dus rechter, het antwoord is nee. Nou, daar moet de rechter zich natuurlijk ook naar voegen. Het is niet zo dat de rechter als het ware partijen kan overroelen in wat ze wel of niet aan hun vordering ten grondslag willen leggen. En de rechter richt zich natuurlijk wel op het geschil wat voor ligt en op het partijdebat zoals dat gevoerd wordt. Maar ik denk dat het goed is dus dat dit in de wet komt, omdat dan eigenlijk duidelijker wordt dat de rechter die bevoegdheid inderdaad heeft. Maar nogmaals, voor de duidelijkheid, heel veel rechters doen dit ook in de praktijk. Maar ze laten het erg afhangen, en dat is ook terecht lijkt mij, van het concrete geval. Wat gaat het om grote bedrijven met hele uitstekende advocaten, of gaat het om iemand die zonder advocaat procedeert? Gaat het om een advocaat die duidelijk een punt over het hoofd heeft gezien? Hey, dat zijn natuurlijk wel factoren die je meeweegt.
Volgens mij is het een onderwerp wat al een podcast op zich waard is, volgens mij.
Ja, absoluut. Want wij organiseren hier discussiebijeenkomsten tussen rechters over. En dan praten we een halve of een hele dag alleen maar over dit onderwerp. Maar waar ik toch nog wel eventjes ook aandacht voor wil vragen is, wie er nu eigenlijk precies om welke redenen bezwaar heeft tegen deze bepaling. Want in de inspraakfase is hier veel kritiek op geweest. En in sommige artikelen in juridische tijdschriften ook. Maar ik denk dat er eigenlijk dan wel een paar punten zijn die even aandacht vragen. Ten eerste is dat die kritiek eigenlijk uitsluitend uit de hoek komt van advocaten van grote kantoren die professionele klanten bedienen. En ook nog bijvoorbeeld van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Deurwaarders. Dat zijn professionele partijen die natuurlijk hun geld verdienen met hun eigen professionaliteit, hun eigen excelleren in goed procederen. Dat denk ik, dat aspect, dat je dat niet helemaal los kan zien van de kritiek die er vanuit hun kant is tegen een rechter die een partij die zich niet door zo'n goede advocaat laat bijstaan, zegt van, hey, is er nog een puntje wat ontbreekt misschien?
Even geholpen wordt door de rechter, zo te zeggen, ja.
Geholpen wordt door de rechter, ja.
Ja.
Ik denk dat vanuit hun perspectief misschien hun eigen exclusiviteit zou kunnen ondergraven. Maar ja, mijn antwoord daarop zou zijn, kijk, uiteindelijk gaat het er niet om, we zijn niet bezig met het organiseren van een voetbalpool waarin dan de partij die het meeste geld heeft en de beste spelers kan kopen de wedstrijd wint. Maar de rechter heeft een eigen verantwoordelijkheid voor een goede rechtsverdeling. Kijk, het gaat natuurlijk om echte gevolgen in de levens van mensen van vlees en bloed die verstrekkend kunnen zijn. Iemand die een schadevergoeding wil wegens een afschuwelijk bedrijfsongeval. Iemand die onterecht ontslagen is. En ja, eigenlijk wil je niet dat zo'n partij van een groot bedrijf verliest omdat hij ergens een slimmigheidje over het hoofd heeft gezien.
Ja, helemaal eens.
Je zou ook kunnen zeggen van, wat zou eigenlijk de rechtvaardiging zijn dat een partij moet kunnen profiteren van wat een andere partij per ongeluk vergeet om aan te voeren. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over de toepassing van materiële rechtsregels, hè, die gewoon in het burgerlijk wetboek vastliggen, ja, waar de rechter zich op wil richten. En waar ooit gezegd is door de wetgever, dit zijn de rechtsregels. En dat kunnen bijvoorbeeld beschermende rechtsregels zijn voor een zwakkere partij. Nou, zou je dan willen dat die rechtsregels niet zich kunnen verwerkelijken, omdat iemand vergeet zich erop te beroepen en dus dat die rechtsbescherming op die manier niet tot zijn recht zou kunnen komen? Nou, het antwoord daarop is volgens mij kortweg nee, want het procesrecht moet eigenlijk ten dienste staan van een verwezenlijking van het materiële recht.
Hoe staat Nederland hier internationaal in? Ik heb bijvoorbeeld wel eens een procedure in Amerika begeleid, waar me opviel dat Amerikaanse rechters het begrip lelijkheid echt nog nooit hadden begrepen. Die zijn echt enorm in civiele procedures op zoek naar waarheidsvinding, bijna alsof het een strafproces is. Is het zo dat Nederlanders uit de toon springen qua lelijkheid? Ik blijf dat gebrekkige begrip dan toch maar hanteren bij gebrek aan iets beters. Of is het wel een vaste traditie in Europa en pas vallen we niet uit de toon daarmee?
Nee, Nederland valt wel degelijk uit de toon. Het zijn dus eigenlijk twee dingen. Hè? Aan de ene kant die actieve plicht van de rechter bij waarheidsvinding. Nou, dat is in de Angelsaksische landen is dat natuurlijk sinds jaar en dag, zoals je zegt, absoluut gemeen goed. Maar bijvoorbeeld die plicht van de rechter om partijen juridisch ook op een juist spoor te zetten, dat is in het Duitse recht ook verankerd. Dat heet de Hinweisplicht en in het Oostenrijkse recht ook. Ik denk dat Frankrijk daar waarschijnlijk wat behoudender in is. Maar er zijn in Europa zeker ook landen waarin de rechter die actieve rol wel degelijk heeft. En eigenlijk is het gewoon heel vreemd dat er in Nederland zo, ik wou bijna zeggen, misschien een beetje spastisch over gedaan wordt. Want als je er werkelijk in gaat verdiepen, dan zie je dat er 100 jaar geleden ook al artikelen zijn geschreven, wetsvoorstellen zijn ingediend, die elke keer benadrukken, ja rechter, maar als partijen eenmaal bij jou komen om procedure te voeren, dan moet je natuurlijk wel eens ervoor zorgen dat het ook klopt wat eruit komt. Dat de feiten goed worden vastgesteld en uitgezicht. En dat het recht op juiste wijze wordt toegepast. En als jij daarvoor moet interveneren, dan moet je dat doen. Dat is niet eens een bevoegdheid, maar dat is gewoon een plicht. Maar omdat op een of andere manier ja, dat begrip leidelijkheid nog steeds soms in handboeken te lezen is, bijvoorbeeld nog steeds in tekst en commentaar, rechtsvordering staat, blijven mensen maar zeggen, ja, maar dan gaat de rechter zijn boekje te buiten en dan is hij niet meer leidelijk en hij moet toch leidelijk zijn. En dan gaat hij mee procederen en dan verliest hij zijn onpartijdigheid. Ja, volgens mij is het echt een onjuist begrip van de taak van de civiele procedure, rechter in de civiele procedure.
Zitten nog andere interessante onderwerpen, denk ik, in het wetvoorstel. Eentje is het opvragen van stukken. Daar hadden we het daar net al even over. Het verschil tussen Anglo-Saxische landen en Nederland, waar je in Amerika discovery-verplichtingen hebt en enorme ruime verplichtingen hebt om allerlei stukken aan de andere partij ter beschikking te stellen, mocht hij daaraan vragen. In Nederland is dat enorm beperkt. Gaat dit wetsvoorstel daar iets aan verruimen?
Ja, het wetsvoorstel dat geeft een nieuwe invulling aan het inzagerecht. En het is goed om te bedenken dat herformuleren van het inzagerecht van partijen uiteindelijk eigenlijk ook de directe aanleiding voor het wetsvoorstel is geweest. Omdat al, ik denk ruim 10 jaar geleden gezegd is dat de huidige regeling die daarvoor in rechtsvordering staat, artikel 843a, moeilijk te lezen is, een beetje verouderd. En inmiddels door de Hoge Raad is een rechtspraak eigenlijk zo bijgesteld dat hij ook niet meer de lading dekt. Dus daarom is het 10 jaar geleden begonnen met een ander wetsvoorstel om het inzagerecht te verduidelijken en te verbeteren. Dat is toen op een gegeven moment gestrand in de Tweede Kamer. Vervolgens is er een expertgroep benoemd waar ik zelf deel van uit heb gemaakt, om opnieuw naar het inzagerecht te kijken. En uit het rapport wat we toen gemaakt hebben, dat samen met Daan Asser en Fred Hammerstein, is het huidige wetsvoorstel wat nu ligt verschenen. En daarbij is eigenlijk wel duidelijk het doel geweest om dus de herziening en verbetering van het inzagerecht in een wat bredere context te plaatsen van het bewijsrecht algemeen. En vandaar dus dat het bewijsrecht op meer punten nu wordt voorgesteld te moderniseren en wat te veranderen. Dat even ter inleiding. Ja, dan dat inzagerecht. Kijk, wat eigenlijk de belangrijkste verandering is, die in het huidige wetsvoorstel daarmee wordt op tafel gelegd, is dat eigenlijk duidelijk wordt gemaakt dat je als procespartij, maar eigenlijk ook al voorafgaand daaraan, namelijk als, ik zou kunnen zeggen, als potentiële procespartij, dus pre-processueel, maar wellicht heb je een vordering op iemand, dat je recht hebt op informatie van de wederpartij. En dat is met name wat je natuurlijk in Amerikaanse films, in het Amerikaanse recht altijd ziet, dat dat vanzelf spreekt, dat jij aanspraak kan maken op de informatie die bij jouw wederpartij berust. Nou, in Nederland is dat veel moeilijker, want daarin is eigenlijk altijd een beetje van, nou ja, ik zit erop en zie maar dat je het krijgt. En wat het gevolg daarvan is, is dat er in veel procedures een enorme informatieasymmetrie kan ontstaan. Hè? Zo wordt dat dan genoemd. Omdat het heel vaak voorkomt dat de ene partij over informatie beschikt die zijn wederpartij niet heeft. Nou, een heel simpel voorbeeld is een alimentatiezaak, waarin de alimentatieplichtige geen inzage wil geven in zijn financiële handel en wandel. Maar bijvoorbeeld ook een zaak over medische aansprakelijkheid, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van informatie die in het domein van het ziekenhuis bijvoorbeeld ligt, over operatieverslagen of dienstroosters of andere informatie over wat er nu precies is gebeurd, om zijn claim te kunnen onderbouwen. Dus met andere woorden, dat recht op informatie, dat is niet bedoeld om maar een beetje in het iets blauwe hinein zoveel mogelijk leuke dingetjes te verzamelen of beetjes tot je te nemen of inbreuk te maken op de privacy van wie dan ook. Nee, het gaat erom eigenlijk ook weer om die materiële rechtsverwerking. Want als je die informatie niet hebt, als je niet weet hoeveel jouw ex verdiende, dan kan je dus ook niet jouw vordering tot een bepaald bedrag alimentatie of tot schadevergoeding omdat een arts een fout heeft gemaakt. Die kan je niet onderbouwen, die kan je niet hard maken. Dus dat verband, dat moet je wel elke keer blijven zien. Daar is het voor bedoeld.
En wat is dan de huidige verruiming in het huidige wetsvoorstel? En is die ruim voldoende?
Ja, ik denk dat die ruim voldoende is, omdat dus die informatieplicht die je jegens je potentiële wederpartij hebt duidelijk voorop wordt gesteld. En omdat er verder processuele mogelijkheden worden gecreëerd, dat als die ander daar niet aan voldoet, dat je zowel voor, maar ook nog tijdens de procedure de rechter kunt verzoeken om die ander, die wederpartij, daartoe te verplichten.
Een van de wijzigingen gaan over voorlopige bewijsmiddelen. Dan hebben we het over deskundige bericht of voorlopige getuigenverhoor of plaatsopneming. Wat zijn de veranderingen die daar gaan plaatsvinden?
Nou, inhoudelijk verandert het voor wat betreft de voorlopige bewijsverrichtingen eigenlijk niet heel erg veel. De toewijzingsgronden voor zo'n verzoek om voorlopige bewijsverrichtingen, dus dan heb ik het vooral over een verzoek voorlopige getuigenverhoor, dat komt eigenlijk verreweg het meeste voor. Die blijven grotendeels hetzelfde. Maar er zijn eigenlijk twee vernieuwingen. In de eerste plaats is dat je zo'n verzoek om voorlopige bewijsverrichtingen niet meer tijdens de procedure kan doen, zoals dat nu wel soms gebeurt. Nou ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg gek, want het is ook best een beetje vreemd om als je al een lopende procedure hebt, dan eigenlijk die procedure on hold te zetten, zoals dat nu gebeurt. En alsnog bij een andere rechter een verzoek om voorlopige bewijsverrichtingen in te dienen. Het is veel logischer om dat dan maar bij elkaar te houden en dezelfde rechter daar in de procedure over te laten beslissen. Dat is de eerste verandering. En de tweede verandering is dat alle voorlopige bewijsverrichtingen gelijk geschakeld worden voor wat betreft de toewijzingsgronden. En dat het dan mogelijk wordt gemaakt dat die in een gezamenlijk verzoekschrift bij de rechter worden neergelegd. En dat is eigenlijk vooral van belang, omdat dan in zo'n verzoekschrift ook direct kan worden meegepakt een pre-processueel verzoek om inzage. Want wat je eigenlijk nu best wel vaak ziet, is dat mensen die weg van 843a rechtsvorderingen, dat is de huidige regeling van inzage, dat die wat onderbenut blijft en dat partijen in plaats daarvan zich bijna altijd richten op een verzoek voorlopig getuigenverhoor. Nou, de afwijzingsgronden zijn daar eigenlijk redelijk beperkt van, dus dat betekent eigenlijk in beginsel toewijzen tenzij, wat tot gevolg heeft dat rechters een halve week getuigen zitten te verhoren in een voorlopig getuigenverhoor, terwijl echt nog helemaal niet zo duidelijk is waar die zaak over gaat en wat er precies moet gebeuren en of dat wel efficiënt is en er is ook nog geen bewijsopdracht. Maar als je nu eigenlijk zo'n verzoek om inzage ook direct meepakt voorafgaand aan de procedure, dan is eigenlijk de gedachte dat op de zitting waar zo'n verzoek wordt behandeld, de rechter met partijen zou kunnen bespreken, is het eigenlijk niet handiger om in plaats van getuigen te horen, gewoon een paar stukken over te leggen aan wederpartij. En de rechter die moet dus eigenlijk met partijen ook bespreken, wat is nou de meest efficiënte manier om voorafgaand aan de procedure de informatie die nodig is, ook inderdaad op tafel te leggen. Want heel vaak zie je nu dat eigenlijk dat voorlopige getuigenverhoor wordt gebruikt als een soort ontsnappingsroute. Omdat mensen bang zijn dat het opvragen van informatie, dus van schriftelijke informatie, te ingewikkeld is bij de wederpartij. Ze weten dat een verzoek voorlopige getuigenverhoor door de rechter bijna in beginsel altijd moet worden toegestaan. Maar het rendement daarvan, dus wat heb je er nou werkelijk aan als je je procedure gaat voeren, is niet altijd gigantisch groot.
En eigenlijk wel, dat is het mooie misschien, meteen ook wel weer een link naar de regierol van de rechter. Hè? In die zin valt het allemaal wel weer samen.
Ja.
Er zijn nog een paar andere interessante onderdelen. Misschien dat ik daar nog een keer een afzonderlijke podcast over maak. Maar als we het een beetje in vogelvlucht bekijken, er is best nog wel wat kritiek geuit op dit wetsvoorstel. Nou, sommige van de onderdelen van die kritiek hebben we al besproken. Wat zijn er nog andere punten van kritiek die u veel gehoord heeft?
Nou, ik heb net nog weer eventjes het voorlopig verslag doorgelezen van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is controversieel verklaard op het moment dat het kabinet viel, begin 2021. Dus het ligt nu stil. Maar het laatste wat er in het wetgevingstraject was gebeurd, is dat er in november 2020 een voorlopig verslag is opgesteld, waarin heel veel vragen van Kamerleden zijn opgenomen. En ja, toen ik dat las, was ik toch eigenlijk wel teleurgesteld, omdat ik het gevoel had dat de context waarin dit wetsvoorstel het licht heeft gezien, niet goed begrepen is. Dat het soms wordt voorgesteld alsof het helemaal uit de lucht komt vallen, maar dat we een fundamentele herbezinning hebben gehad, dat we wet kei hebben, dat de regierol van de rechter al sterk is toegenomen, dat er een waarheidsplicht in de wet staat, dat wij achterlopen als het gaat om de verplichting om ook stukken in het geding te brengen die voor jouw cliënt niet goed uitkomen, maar wel voor de wederpartij noodzakelijk zijn om verweer te voeren. Dat de rechtspraak van de Hoge Raad ook daarvoor de weg al helemaal heeft bereid. Ja, dat soort aspecten die lijken eigenlijk een beetje uit het oog te zijn verloren. En zie ik dat sommige Kamerleden denken dat het alleen maar bedoeld is procedures sneller te laten lopen. Nou, daar is het niet voor bedoeld. Procedures duren lang, dat is waar. En daar kan je van alles over zeggen. We kunnen ook een aparte podcast aan wijden. Maar daar is het eigenlijk niet voor bedoeld.
Zeker, ja.
Sommige andere Kamerleden denken dat het bedoeld is om de toegang tot de rechter te verhogen. Ook dat is eigenlijk een onderwerp. Hè. Toegankelijkheid van de civiele rechter. Daar zijn allerlei experimenten op dit moment over gaande. Kunnen we ook een aparte podcast over aanwijden. Laagdrempelige rechtspraak, vrederecht, spreekrechten gaan we door. Maar eigenlijk staat dit er een beetje los van. Dus eigenlijk was mijn gevoel wel eigenlijk heel veel onbegrip over de juridische context waarin dit wetsvoorstel is geschreven. En dat vind ik wel heel jammer, omdat er consequenties worden voorzien of bedacht die mijn zinziens absoluut nooit bedoeld zijn. Misschien is daar gewoon te weinig gedaan om dat goed uit te leggen in het wetsvoorstel, in de memorie van toelichting, ik weet het niet. Misschien zou er een keer een hoorzitting moeten worden georganiseerd voor de Tweede Kamer, voor de Vaste Kamercommissie, om een aantal punten te verduidelijken. Maar goed, wat duidelijk is dat op twee punten, en ik heb al gezegd dat die kritiek vooral uit bepaalde hoek komt, die richt zich dus op wat ze dan noemen het frontloaden van kosten, omdat je dus voorafgaand aan de procedure dingen moet doen. Ja, mijn antwoord zou zeggen, dat is nu eigenlijk ook de bedoeling, maar dat leidt in de praktijk vaak tot veel verwarring en teleurstelling. En het tweede is actievere rol van de rechter op de zitting als het gaat om het aanvullen van rechtsgronden. Daarvan, dat heb ik ook gezegd, dat kan nu ook al. En het is goed om dat te expliciteren, zodat er misschien iets meer duidelijkheid komt bij rechters wat er in dat opzicht van hen wordt verwacht en wat zij ook mogen doen.
Bent u zelf wel tevreden over het wetsvoorstel?
Ja, ik vind dat het heel mooi in elkaar zit. Ik dacht wel, toen ik het allemaal nog weer eens even op een rijtje zette, ik dacht, als je het nou hebt over waarheidsvinding en de juiste juridische grondslag, dan wordt natuurlijk in dit wetsvoorstel eigenlijk wel het een en ander bij partijen neergelegd. Maar misschien is het ook goed om dan ook opnieuw wel weer eens te benadrukken dat uiteindelijk de rechter daar natuurlijk ook een hele grote rol in heeft. En we weten allemaal dat er soms ook echt frustratie bij advocaten is dat rechters te weinig aan waarheidsvinding doen. Nou, voor mij is dat eigenlijk ook wel een beetje een stokpaardje, want daar heb ik ooit een proefschrift over geschreven. En als je nou zou denken van, hoe moet je nou die kant van de zaak nou ook weer eens opnieuw belichten? Want Kijk, je wil natuurlijk eigenlijk ook niet dat je alleen maar de advocaten en de procespartijen met meer huiswerk opzadelt. Maar je wilt ook dat de rechter zijn huiswerk goed doet. Dus het is eigenlijk beide. Enerzijds, ja, kun je denken, ja, een verdere regelgeving is niet nodig. Omdat in de wet al staat dat de rechter die proceshandelingen moet toelaten. Ik heb het dan met name over het horen van getuigen, waar rechters nog wel eens makkelijk aan voorbij gaan. En de rechtspraak van de Hoge Raad is ook, laat aan duidelijkheid helemaal niets te wensen over. De rechter moet dat gewoon doen. Maar de praktijk is helaas best wel eens anders. Dus misschien dacht ik, zou het nu ook wel leuk zijn om er nog een bepaling aan toe te voegen. En eigenlijk sluit dat aan bij teksten die al 20 jaar geleden in toelichtingen op wetsartikelen stonden. Maar misschien zou je het ook in de wet moeten zetten. Dat de rechter een eigen verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat de feiten zo duidelijk en volledig mogelijk naar voren komen tijdens de procedure. Misschien zou dat rechters nog wat meer inscherpen dat zij daar inderdaad zelf ook een plicht hebben. En wellicht is het zo dat een deel van de kritiek vanuit de advocatuur er ook mee te maken kan hebben, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Dat ze denken, ja, lekker makkelijk, rechter, jij gaat achteroverleunen en laat ons al het werk doen, maar ga zelf ook je dingen doen. Misschien zou zo'n bepaling dan het ietsje weer in balans trekken, dat duidelijk is dat ook de rechter aan de bak moet.
Rut, ik vond het een ontzettend interessant en boeiend gesprek. Wat ik heel fijn vond, ik heb helemaal geen procespraktijk, dus voor mij is het voor ten dele een ver van mijn bedshow. En als ik het wetsvoorstel lees, dan zie ik vooral veel losse onderdelen. En je hebt het enorm als één grote puzzel kunnen presenteren die in elkaar valt, waar ook één idee achter zit. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
Hoi.
En ik hoop dat de andere luisteraars dat ook op die manier hebben kunnen horen.
Zeker.
En ontzettend bedankt voor de tijd.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van den Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!